Ja.
Even kijken, ja, mijn moeder zei, kom. Moet je groen worden, nu? Ja. Oké. Moet het goed zijn? Ja. Welkom vanavond, fijn dat u hier bent. Gaan we vanavond nadenken over Daniël 2. En ik wil met oog erop zingen, Psalm 68, vers 16 en vers 17. Interessant, hebben we al geconstateerd dat ik niet zo goed inzet, dus misschien is er iemand anders die in kan zetten. Ja, 68, 16 en 17. Samen bidden. Genadig en getrouw God, wij danken u. U bent immers die God die ons bewaart en die ons spaart, die ons deze avond bij elkaar brengt rondom uw woord. En wat is dat bijzonder dat u ons uw woord geeft. En tegelijk beseffen wij dat wij als mensen in het spreken over uw woord uw Heilige Geest nodig hebben, zodat we werkelijk verstaan wat u ons te zeggen hebt. Zodat we in ons denken en in ons spreken niet van u afraken, maar juist ontdekken wat u ons te zeggen hebt, hier en nu, in die aloude geschiedenis die onze aandacht vraagt. Wij bidden, laat het woord daadwerkelijk een kracht zijn. En dan weet u wat wij persoonlijk nodig hebben in onze verhouding naar u toe. We zicht krijgen op uw Zoon Jezus Christus. Dat kan ook een zoeken zijn, worstelen, maar dan onszelf in het toevertrouwen aan hem te mogen weten, te ervaren dat hij instaat voor zondaren die zonder zijn heil niet kunnen. En tegelijk, als we daaruit leven mogen, vanuit zijn opzoekende liefde, we steeds weer opnieuw zullen luisteren naar dat wat u ons te zeggen hebt, zodat we uw woord ook in praktijk leren brengen, niet op onze manier, maar vanuit Jezus Christus, uw Zoon. Geeft u ons een goed gesprek met elkaar. Wees u met hen die op afstand het eerste moment meemaken, die hier allerlei omstandigheden niet kunnen zijn, of die aan huis gebonden zijn. Heren, schenk ook dan uw zegen. En laat in alles de verwachting van u zijn, het besef dat u zorgen kunt en wilt. Wij vragen het u in de verzoening van het onze, om Jezus Christus wil. Amen. Daniel 2 is een lang hoofdstuk, maar ik denk dat het goed is dat we het toch met elkaar lezen. We gaan het hele hoofdstuk samen doorlezen. Nou, als we beginnen met iedere drie versen te lezen, dan zijn we naar de eerste ronde, een heel eind rond. Er zijn nog een paar die extra beurt krijgen, om zo te zeggen. Wil u beginnen? Dan lezen we zo om zijn beurt drie versen.
Ja. In het tweede regeringsjaar van Nebukadnezar had Nebukadnezar dromen. Daardoor werd zijn geest verontrust en was het met zijn slaap gedaan. Toen zei de koning dat men de magiërs, de bezweerders, de tovenaars en de galdeën moest roepen om de koning zijn dromen bekend te maken. Zij nu kwamen en gingen voor de koning staan. De koning zei tegen hen, ik heb een droom gehad en mijn geest is zo verontrust dat ik die droom wil weten.
Toen spraken de Galdeën tot de koning in het Syrisch, o koning, leef in eeuwigheid. Zeg uw knechten de droom, zo zullen wij de uitleg te kennen geven. De koning antwoordde en zeide tot de Galdeën, de zaak is mij ontgaan, indien gij mij de droom en zijn uitlegging niet bekend maakt. Gij zult in stukken gehouden worden en uw huizen zullen tot een drekhoop gemaakt worden. Maar indien gij die in de droom en zijn uitlegging te kennen geeft, zo zult gij geschenken en gaven en grote eer van mij ontvangen. Daarom geef mij de droom en zijn uitlegging te kennen.
Zij antwoordden ten tweede maal en zeiden, koning, zeg eens zijn knechten de droom, dan zullen wij de uitlegging te kennen geven. De koning antwoordde en zeide, ik weet vastelijk dat gij lieden de tijd uitkoopt, terwijl gij ziet dat de zaak mij ontgaan is. Indien gij lieden mij die droom niet te kennen geeft, uw lieden vonnis is eenerlei. Daarom hebt gij een leugenachtig en verdicht woord voor mij te zeggen bereid, zodat de tijd veranderen. Daarom zeg mij de droom, dan zal ik weten dat gij mij deszelfs uitlegging zult te kennen geven.
De Galdeën antwoordden voor de koning en zeiden, er is geen mens op de aardbodem die dit koningswoord aan zou kunnen te kennen geven. Daarom is er geen koning die zulke een zaak begeerd heeft van enige tovenaar of sterrenkijker of Galdeën. Want de zaak die de koning begeert is een zwaar. En er is niemand anders die dezelfde voor de koning te kennen kan geven dan de goden. Welke woning bij het lezing is. Daarom werd de koning toornig en zeer verbolgen en zei dat men al de wijzen te onheil.
Die wet dan ging uit en de wijzen werden gedood. Men zocht ook Daniel en zijn metgezellen om gedood te worden. Toen bracht Daniel een raad en oordeel in aan Arioch, ten overste der trawanten, des konings die uitgedogen was om de wijze van Babel te doden. Hij antwoordde en zeide tot Arioch, de bevelhebber des konings, waarom zou de wet van zijn koningswegen zo verhaast worden? Toen gaf Arioch aan Daniel de zaak te kennen. En Daniel ging in en verzocht van mijn koning dat hij hem een bestemde tijd wilde geven, dat hij een koning ten uitlegging te kennen gaven. Toen ging Daniel naar zijn huis en hij gaf de zaak zijn metgezellen Hanania, Misael en Azaria te kennen, opdat zij van den God des hemels barmhartigheden verzochten over deze verborgenheid, dat Daniel en zijn metgezellen met de overige wijzen van Babel niet omkwamen.
Toen werd aan Daniel in een nachtgezicht de verborgenheid geopenbaard. Toen loofde Daniel de God des hemels. Daniel antwoordde en zei: de naam Gods zij geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Want zijne is de wijsheid en de kracht. Want hij verandert de tijden en stonden. Hij zet de koningen af en hij bevestigt de koningen. Hij geeft de wijzen wijsheid en wetenschap degene die verstand hebben.
Hij openbaart diepe en verborgen dingen. Hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij hem. Ik dank en ik loof u, o God, mijn vaderen, omdat gij mij wijsheid en kracht gegeven hebt en mij nu bekendgemaakt hebt wat wij van u verzocht hebben. Want gij hebt ons des konings zaak bekendgemaakt. Daarom ging Daniel in tot Arioch, die de koning gesteld had om de wijzen van Babel om te brengen. Hij ging heen en zeide aldus tot hem: breng de wijzen van Babel niet om, maar breng mij in voor de koning en ik zal de koning de uitlegging te kennen geven.
Toen bracht Arioch met haast Daniel voor de koning. En hij sprak alzo tot hem: ik heb een man van een gevankelijk weggevoerde jongen gevonden, die de koning de uitlegging zou bekendmaken. De koning antwoordde en zei tot Daniel, wiens naam Belteshazzar was: zijt gij machtig mij bekend te maken de droom die ik gezien heb en mijn uitlegging? Daniel antwoordde voor de koning en zeide: de verborgenheid die de koning eist, kunnen de wijzen en de sterrekijkers, de tovenaars en de waarzeggers de koning niet te kennen geven.
Maar er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Die heeft de koning Nebukadnezar bekendgemaakt wat er geschieden zal in het laatste der dagen. Uw droom en de gezichten van uw gods op uw leger zijn deze: gij, o koning, op uw leger zijnde, komen uw gedachten op wat hierna geschieden zal. En hij die verborgen dingen openbaart, heeft u te kennen gegeven wat er geschieden zal. Mij nu, mij is de verborgenheid geopenbaard, niet door wijsheid die in mij zij, boven alle levenden, maar daarom, opdat men de koning de uitlegging zou bekendmaken, en opdat gij uw harten gedachten zou weten.
Gij, o koning, zaagt en ziet, er was een groot beeld. Die beeld was treffelijk en er zelfs glans was uitnemend, staande tegen u over, en zijn gedaante was schrikkelijk. Het hoofd van dit beeld was van goud, zijn borst en zijn armen van zilver, zijn buik en zijn dijen van koper, zijn schenkelen van ijzer en zijn voeten eensdeels van ijzer en eensdeels van leem.
Hier keek u naar, totdat er, niet door mensenhanden, een steen werd afgehouden. Die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en verbrandde die. Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde. Dit is de droom. Nu zullen wij de uitleg ervan in de tegenwoordigheid van de koning vertellen.
Gij, o koning, zijt een koning der koningen, want de God des hemels heeft u een koninkrijk, macht en sterkte en eer gegeven. En overal waar mensenkinderen wonen, heeft hij de beesten des velds en de vogelen des hemels in uw hand gegeven. En hij heeft u gesteld tot een heerser over al dezelfde. Gij zijt dat gouden hoofd. En na u zal een ander koninkrijk opstaan, lager dan het uwe. Daarna een ander, het derde koninkrijk, van koper, het welk heersen zal over de hele aarde. En het vierde koninkrijk zal hard zijn, gelijk ijzer, aangezien het ijzer alles vermaalt en bezwakt. Gelijk nu het ijzer, dat zulks alles verbreekt, alzo zal het vermalen en verbreken.
En dat gij gezien hebt dat de voeten en de tenen ten dele van pottenbakkers leven en ten dele van ijzer, dat zal een gedeeld koninkrijk zijn. Doch daar zal van des ijzers vastigheid in zijn. Ten welke aanzien gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem. En de tenen der voeten ten dele ijzer en ten dele leem, dat koninkrijk zal ten dele hard zijn en ten dele broos. En dat gij gezien hebt, ijzer vermengd met modderig leem, ze zullen zich wel door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen de een aan de ander niet heffen. Gelijk als je een ijzer met leem niet vermengt. Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken, dat in de eeuwigheid niet zal verstoord worden, en het koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Het zal al de koninkrijken vermalen en te niet doen. Maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. Daarom hebt gij gezien dat uit de berg een steen zonder handen afgehouden is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat hierna geschieden zal. De droom nu is geweest en zijn uitlegging is zeker.
Toen viel de koning Nebukadnezar op zijn aangezicht en bad Daniel. En hij zeide dat men hem met spijsoffer, een lieflijk reukwerk, een drankoffer doen zou. De koning antwoordde Daniel en zeide: het is de waarheid dat uw lieder God een God der goden is en een heere der koningen en die de verborgenheden openbaart, terwijl gij deze verborgenheid hebt kunnen openbaren. Toen maakte de koning Daniel groot en hij gaf hem vele grote geschenken en hij stelde hem tot een heerser over het ganse landschap van Babel en een overste der overheden over al de wijzen van Babel.
Toen verzocht Daniel van de koning en hij stelde Sadrach, Mesach en Abednego over de bediening van het landschap van Babel, maar Daniel bleef aan de poort des konings.
Dromen kunnen nog wel eens wat losmaken. De meeste dromen die ben je vergeten voor je wakker wordt. Maar sommige blijven hangen. Roepen soms herinneringen op aan het verleden. Of die roepen vragen op of soms ook angst. Koning Nebukadnezar, hebben we gelezen, heeft ook gedroomd. Het is niet helemaal duidelijk of hij zich zijn droom nou precies nog herkent, herinnert of niet. Of dat hij alleen nog maar weet dat hij gedroomd heeft. Maar één ding is zeker, wat hij droomde, dat is veelzeggend. Die droom die hij kreeg, die heeft een boodschap. God spreekt ons aan via zijn woord. Zijn boodschap die komt in mensenwoorden naar ons toe. In de tijd van de Bijbel werden andere middelen gebruikt om Gods boodschap door te geven. En het is opvallend dat God op die manier ook nog wel eens sprak tot mensen buiten zijn volk, buiten Israël. Farao in de dagen van Jozef, Miriam, die het volk Israël zou moeten vervloeken. Die Midianitische soldaat die een droom krijgt wanneer Gideon met het leger nadert, de wijze uit het oosten, die via een droom de weg gewezen wordt. Je kunt ook denken aan de vrouw van Pilatus. Op het moment dat de zaak Jezus van Nazareth door haar man moet worden behandeld. Trouwens, waar nog geen Bijbel is, daar spoort God ook vandaag aan de dag mensen via een droom nog wel eens aan om hem te zoeken. Er zijn nogal wat verhalen van moslims die in een droom Jezus zien, Jezus ontmoeten, maar dan via die droom ook worden aangespoord om het woord van God te onderzoeken. Die droom die spoort hen dus aan bij het profetisch woord uit te komen, zodat God door dat woord hen zicht geeft op wat ze in hun droom hebben gezien. Het feit dat zij dus ook bij het woord uit moeten komen, laat ook ons zien dat wij aan het woord genoeg moeten hebben. En daarom moeten we dat woord ook biddend lezen en biddend onderzoeken. dat woord vertelt ons de weg die God met ons wil gaan. Wat buiten het woord naar ons toekomt, daar zullen we altijd voorzichtig mee moeten zijn. Want dat kan nog wel eens verwarren in plaats van stichten. En er is de boodschap naar ons toe juist het woord te onderzoeken en vanuit dat woord wat de bron is tot het leven, te leven. En dan ontdekken wij nog wel eens dat het woord ons op ons plaats zet. Trouwens, dat gebeurt hier via die droom bij koning Nebukadnezar ook. Hij wordt op zijn plaats gezet. En hij voelt dat direct. Die droom die gaat over mij. Die heeft mij iets te zeggen. God spreekt hem aan. Al heeft hij niet door dat het de God van Israël is die hem aanspreekt. Aanvankelijk denkt hij van ja, de Babylonische goden. Daarom heeft hij ook de wijze van zijn rijk nodig om die droom uit te leggen. Maar ja, hij komt er al heel snel achter. Die wijzen die kunnen hem niet verder helpen. Hij heeft immers een clausule ingebouwd. Om zeker te weten dat ze hem de waarheid verkondigen. Vertel me ook de droom. Ze kunnen hem van alles en nog wat op de mouw spelden. En daarin zien we al iets dat hij niet zoveel vertrouwen heeft in zijn raadsheren. Hij vertrouwt niet dat ze hem de waarheid zullen vertellen. Hij komt er al heel snel achter, met die wijze komt hij niet verder. Ze proberen wat tijd te rekken, maar het komt er niet van. Hij wil de droom horen en de uitleg. De koning die houdt voet bij stuk. Ik wil de droom horen. En om zijn eis kracht bij te zetten, zegt hij, zo niet, dan worden jullie omgebracht. En er is een aangrijpende heer in dit gedeelte, dat bij die wijze ook Daniel en zijn vrienden begrepen zijn. Tenzij zij de droom en de uitleg vertellen. Als Daniel het hoort, dan vraagt hij om uitstel. Hij koopt om zo te horen tijd om God te raadplegen. En dat is best een heel bijzonder moment in deze geschiedenis. Dat in de crisis van dat moment Daniel naar God toe gaat. En dat blijkt dus ook vruchtbaar te zijn. En wat Nebukadnezar ziet in die droom, dat krijgt Daniel te zien in een visioen. Hij ziet het. God laat het indrukwekkende beeld zien wat Nebukadnezar aanschouwde. En dan zouden wij zeggen, nou Daniel, dan moet je maar direct naar het paleis gaan en dat gaan vertellen. Want daar zit de koning op te wachten. Maar dan vind ik het zo bijzonder dat iets anders prioriteit heeft. Hij stapt niet gelijk op en hij gaat niet direct naar het paleis toe. Hij buigt eerst voor de Heer en Heer om hem te danken. Ik dank u en ik loof u, God van mijn vaderen, omdat gij mij wijsheid en kracht gegeven hebt en mij bekendgemaakt hebt wat wij van u verzocht hebben. Want gij hebt ons des koningszaak bekendgemaakt. Eerst dat. En dan naar het paleis. Niet andersom. Eerst de Heere eren. En dan de boodschap bij de koning brengen. En we kunnen erop rekenen dat het stil geweest is in de zaal van de koning toen Daniel binnenkwam. Want zal deze jonge buitenlander kunnen vertellen wat de koning heeft gedroomd? En zal hij ook kunnen vertellen wat die droom betekent? En de koning die zegt het Belshazzar. Ja, de naam die hij kreeg. Belshazzar. Bel. Alsof Bel, de god van Babel, de betekenis bekend heeft gemaakt. Kunt u mij de droom vertellen? En dan is het direct duidelijk. Daniel zegt, nee, niet ik. Maar de Heere, gij ook koning op uw leger zijnde, klommen uw gedachten op wat hierna geschieden zou. En hij die verborgen dingen openbaart, heeft u te kennen gegeven wat er geschieden zou. Reusachtig beeld. Ik denk dat het oogverblindend en angstaanjagend in één is geweest. Het hoofd dat gemaakt is van zuiver goud, borst en de armen van zilver, de buik, de dijen van koper, de onderbenen van ijzer en dan die voeten van ijzer gemengd met klei. En terwijl Daniel dat zegt, zal Nebukadnezar het weer voor zich hebben gezien. In beeld. En hoe het geschetst wordt, zie je dat de bovenkant van het beeld sterker is en mooier is dan de onderkant. Het wordt als het ware steeds minder. Het mooiste zit niet onderaan, het sterkste zit niet onderaan, het zit bovenin. Goud is duur, kostbaar, ook in die tijd. Zilver is wat zachter en goedkoper. En tenslotte dan die voeten. Hij is gemengd met klei. Dat is helemaal niet zo sterk. En terwijl dat beeld er staat, wordt er plotseling een hand zichtbaar. En die hand die stuurt een steen. Dat is heel bijzonder. Gods hand. Geen mensenhand. Zo staat het er ook. Gods hand stuurt die steen. Het hele beeld wordt verpletterd en het hele beeld wordt vermalen. IJzer, klei, leem, er blijft niets over dan stof. En toen komt de wind en die heeft het weggeblazen. Dus daar is niets meer terug te vinden van het beeld. Maar die steen die losraakt van de bergen, die wordt groter en groter en die vervult tenslotte de hele aarde. Nou, dat is de droom. Maar ja, dan de uitleg, want daar zit de koning op te wachten. Want wat heeft dat nu te betekenen? Nou, u koning bent een koning der koningen. Nou, dat moet Nebukadnezar gestreeld hebben, hè, dat Daniel dat zei. Koning der koningen. Hoeveel koningen heeft hij niet overwonnen? Sterker dan buitenlandse krachten. Nou, voor Nebukadnezar zichzelf op de borst kan slaan, zegt Daniel, die macht en die eer, die heeft u gekregen van de God des hemels. Wat je hebt, heb je gekregen. Dat is er ook wel eentje. En ook al is dat koninkrijk van Nebukadnezar een gouden hoofd, nou daar komt een eind aan. Daar komt een andere koning. Minder machtig en minder sterk. Al blijkt het nog wel een macht te zijn. Hij zal de wereld regeren. Een beeldstuk van zilver. Borst en de armen. Nou, het ligt voor de hand om hier te denken aan het rijk van de Mede en de Perzen. Nou, deze twee rijken, twee armen zou je kunnen zeggen, die werken samen. En die vormen de opvolger van het Babylonische Rijk van Nebukadnezar. Nou, in Daniels tijd, aan het eind van zijn leven, krijgt dat rijk van die Mede en die Perzen, die twee armen, al gestalte. Het is machtig, maar minder machtig dan dat rijk van Nebukadnezar. En ook aan dit koninkrijk komt een eind. En als er Daniel zal er een ander koninkrijk opstaan. Dan zal iemand anders de machtigste op de aarde zijn. Nou, dat rijk dat is dat koper. De buik en de bovenbenen. En ja, welke rijk kunnen we daarvoor invullen? Nou, daar wordt wat verschillend over gedacht. Hoogstwaarschijnlijk wordt hier het rijk van Alexander de Grote bedoeld. Een groot man. Die vanuit Griekenland zijn macht op een bloedige wijze uitbreidde. Hard. Inderdaad. Maar ook dit rijk is aan de ondergang onderhevig. En dan dient zich een volgend rijk aan. Van ijzer. Dat is niet zo mooi dus. Maar het is wel gruwelijk. Het is hard als ijzer. En dan denk je toch ook onwillekeurig direct aan het Romeinse Rijk. Rijk dat ten tijde van de geboorte van Jezus de trom sloeg. Heel veel landen omvatten, maar ook dat land, het blijft niet bestaan. En dan die voeten van ijzer en klei. Dat is niet in één naam te duiden. Die twee voeten die uitlopen in 10 tenen, die wijzen op al die rijken die vanuit het Romeinse Rijk zijn ontstaan. Er is dus een splitsing van het Oosterse en het Westerse Rijk. Maar die splitsing zet zich door. Allerlei wereldrijken komen eruit voort. En die wereldrijken die bestrijden elkaar. En dan zou je kunnen zeggen, er is niets nieuws onder de zon. Koningen, presidenten, generaals. Ze regeren, maar ze regeren uiteindelijk maar even. Rijken worden gevormd en die rijken vallen ook weer uit elkaar. Groot Romeinse Rijk van Karel de Vijfde, Napoleon, Duitse keizer, Sovjet-Unie, Hitler, groot Europa. En verderop in de wereld gaat het al niet anders dan in Europa. Het ene is een dictatuur. Hard als ijzer. En het andere geeft meer inspraak aan een burger. Dat is wat zachter. Meer leem. En dat maakt dat het wereldgebeuren niet stabiel is. Kwetsbaar. Nou, wie de actualiteit op zich in laat werken, ziet hoe dit het wereldgebeuren vandaag ook zichtbaar maakt. Eén is hard. De ander is zacht. De politieke situatie is onvoorspelbaar. Rijp voor de ondergang. Maar dan die steen. Daar moeten we ons niet over kijken. Als die uitgehouwen wordt door de hand van de Heer, dan is die nog maar heel klein. Dan zeggen we, ja, maar wat stelt dat nou voor? Gods hand houdt die steen. En als God het doet, dan heeft dat dus vergaande betekenis. En dan moeten we opletten dat dat niet gebeurt na die koninkrijken, maar in de dagen van die koninkrijken. Dus terwijl dat beeld er nog staat, is God al bezig met het vormen van zijn koninkrijk. Hoe klein en onaanzienlijk het ook is. Vergelijk die steen even met dat gouden hoofd en dat zilveren middenstuk. Hij zei, ja, wat wil dan zo'n steen? Klein. Zo begint het koninkrijk. Geen gedaante, geen heerlijkheid. En dan kun je denken van, ja, moet je daar nou bang voor zijn? Als je dat machtige beeld ziet en die kleine steen. Maar als je blijft kijken en die steen volgt, dan zie je terwijl die steen de kant van het beeld uitkomt, wordt die steen groter en groter. Het koninkrijk groeit. En dan is het nog niet tot zijn volle glorie gekomen, maar het groeit. Het groeit in kracht, in macht, in onderdanen. En waar zit dat in? Waar zit die groei in? Nou, dat zit hem in de koning van het koninkrijk. Want in die steen gaat het om de grote koning die voor eeuwig zal regeren. Nebukadnezar hoeft zich helemaal niks te verbeelden. Het lijkt heel wat, hè, dat goud. Maar het is klatergoud. Maar die steen die groeit. Wat zo weinig betekenis lijkt te hebben. Dat blijkt allesomvattend te zijn en allesomvattend te worden. Jezus de Christus. Kijk, hoe was dat toen Jezus Christus kwam? En hoe was dat tijdens zijn omwandeling op aarde? Dan denk je, mensen gaan weg in plaats dat het groeit. Maar kijk eens even verder. Naar Pasen. En let er eens op. Als het evangelie de wereld ingaat na Pinksteren. Het koninkrijk groeit en het groeit. Dan hebben wij de neiging ons blind te staren op de situatie hier in het Westen. Dat we zeggen, ja, de kerk die krimpt. Wat gebeurt er allemaal niet? En laat ons realiseren dat wereldwijd de kerk groeit. Hoeveel moslims komen er wereldwijd niet tot geloof? Dat komt niet op het nieuws. Hoeveel kerken groeien er niet wereldwijd? Gods koninkrijk breekt baan. Tot het eind van de tijd aanbreekt. Ik denk dat Nebukadnezar vol ontzetting geluisterd heeft naar de uitleg van Daniël. Die steen die groter en groter wordt. Die steen die niet langs dat beeld heen zal rollen, maar het zal raken. Dat beeld wat omgaat. Al die rijken die blijken niet bestand tegen het koninkrijk van Christus. Ze redden het niet tegenover koning Jezus. En dat zal blijken. En dat blijkt op de jongste dag. En dan blijkt Jezus Christus overwinnaar te zijn. En dan zal alle oog hem zien en alle knie zal zich voor hem moeten buigen. Ja, wie dat op die dag voor het eerst doet, die zal omvallen, net als dat beeld. Jezus zichzelf, wie op die steen valt, zal verpletterd worden. En wie hij valt, zal vermorseld worden. Maar wie erop leert staan door geloof, die vaste rots, Jezus Christus, die leeft. Die de verschijning van Jezus Christus lief kreeg. Die heeft toekomst. Vanwege de macht van de koning. Vanwege zijn kruis. En vanwege zijn opstanding. Omdat je in zijn overwinning begrepen zult zijn. En dan moet je toch zeggen, wat is aards succes? Wat is een gouden hoofd tegenover de glorie van de koning en de glorie van het lam? Tegenover het rijk van God is helemaal niets bestand. En daar schuilt er dus een ontembare kracht in die steen. In Jezus Christus. Rijken van de aarde, ze zullen verpulverd worden. Met alles en iedereen die uit de aarde aards is gebleven. Maar wie geboren is van boven, die leeft met Christus. Nebukadnezar, dat is het, zal Daniël gezegd hebben. Grote God, maakt u als koning bekend wat er gebeuren zal. En het blijkt ook dat de koning onder indruk is. Hij aanbidt Daniël en hij beveelt een offer te brengen. Uw God, zegt hij, is de God der goden. Heere de koning, hij openbaart verborgenheden. Dat is ook prachtig zo'n belijdenis. Het is ook niet meer dan dat, wat woorden die klinken. En dan is het helaas niet genoeg. Als het niet verder komt dan de erkenning dat God er is, en niet verder komt dan God is groot, dan is dat uiteindelijk te weinig. Het draait erom dat de Heer wordt gediend met vrees. Psalm 2. Kust de Zoon, opdat hij niet toornen en op de weg vergaat. En dan is het geweldig wanneer je weet begrepen te zijn in die steen, begrepen in Jezus Christus, Gods Zoon. We zullen zo met elkaar over in gesprek gaan. Het is vast wel koffie en thee, want de potten die staan hier op tafel. Ik ging dat vast doorheven aan ons. Ja, dan zet ik de microfoon uit. Dan groet ik degene die thuis zijn.